Goedemorgen allemaal. Bijzonder alle jongens en meisjes van de zondagsschool. Fijn dat jullie gekomen zijn. Samen met jullie papa's en mama's, opa's en oma's, broertjes en zusjes. Alle andere belangstellenden. Fijn dat u in zo'n grote getale bent opgekomen. Ook degenen die thuis meeluisteren, heten we van harte welkom. We zijn hier samen gekomen om stil te staan bij de geboorte van de Heer Jezus. Gisteren hebben we daar in de kerk over gehoord. En vanmorgen belde er iemand op uit de gemeente. En die man die zei, dominee, er is een kindje geboren bij ons. Gisteravond, juist op eerste kerstdag, is er een kindje geboren bij Richard en Lisette van Doorn, een zoon. En hij heet Sam, een broertje voor Joost en Thijs. Het is natuurlijk heel mooi, juist met kerst, om dan een kindje te ontvangen. We hopen met elkaar op een goede, gezegende kerstfeest. En we gaan samen zingen van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het vijfde vers van Psalm 105. Zijn we nu allemaal eerbiedig? We doen onze handen samen en de ogen dicht. Dat is voor de baby's die er ook zijn. Fijn dat er ook zoveel kleine kinderen gekomen zijn. Nog best wat moeilijk, maar jullie kinderen weten wat dat betekent. De handen samen en de ogen dicht. En dan zijn we stil om te bidden tot de Heere in de hemel. Heere in de hemel, u die alle dingen weet en alle dingen ziet, u ziet ons hier samen bijeen om stil te staan bij de geboorte van de Heere Jezus, uw Zoon, hoe Hij naar deze aarde kwam, om te lijden en om te sterven. Om ervoor te zorgen dat zondaren weer met u verzoend kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat onze zonden vergeven kunnen worden. En we bij u straks voor eeuwig in de hemel mogen komen. En als we dan samen stil mogen staan bij kerst met de kinderen en de leiding van de zondagsschool. Heren, dan bidden we om alles wat nodig is. Voor degenen die een tekst op moeten zeggen. Voor de kinderen die moeten zingen. Voor degenen die een vertelling zullen houden. Heren, wilt u ons allemaal helpen. En wilt u ons onze oren en onze harten openen voor uw woord. Opdat we mogen begrijpen waarom het nodig was. Dat uw lieve zoon naar deze aarde kwam. Omdat wij in zonden zijn gevallen. Omdat wij bekeerd moeten worden. En kunnen worden. Door het werk van uw zoon. Heere, geef ons zo met elkaar een gezegend kerstfeest. We hebben dat niet verdiend, maar willen het schenken, enkel en alleen, om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit de Bijbel, uit Lucas 2, en daarvan het eerste en het zevende vers, en vers 25 tot en met 32. Lucas 2, de eerste zeven versen. En dan luisteren we stil als er uit de Bijbel gelezen wordt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk, naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En dan lezen we verder bij vers 25 tot en met 32. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindertje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. En zeide, nu laat gij, Heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen zingen van Psalm 68, tweede en het 17e vers. En onder het zingen wordt er één collecte gehouden, bestemd voor het werk van de zondagsschool. Psalm 68, vers 2 en 17.
is een beeld.
En God zag alles en gemaakt dat aan Sieslas zeer goed.
Met de Heer Jezus Christus uit Maria voor zo nam de Heer God de mensen de tempel vereiden.
En de Heer God gebood de mens, zeggende: van alle bomen deze hof zult gij eten.
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten.
Want de dag als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
En de Heer bouwde de ribben die hij van Adam genomen had, tot de vrouw en hij bracht haar tot Adam.
En zij nam van zijn vrucht en at en gaf ook haar man met haar en hij at.
Gaat ons de ongehoorzaamheid van Adam aan? Ja, zij toch, want hij is onze allervader en wij hebben hem gezondigd.
Oosten, zonlessing.
Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.
In deze grote nood liet God ons horen, er is een weg die tot het leven leidt. Ik heb uit Evenzaad een man verkoren, die zal voldoen aan mijn gerechtigheid.
Thank you. Kijk eens, daar op het pad, wie daar op het pad loopt naar de tempel, die de trappen daar beklimt. Jullie kennen hem vast wel, kinderen. Het is Simeon. En weet je wat er in de Bijbel staat van Simeon? Iets heel moois. Hij was rechtvaardig. En hij was Godvrezend. We mogen niet jaloers zijn, hè kinderen, dat weten jullie wel. Maar daarop mogen wij wel jaloers zijn. En als je nu eens in het hart van deze Simeon zou kunnen kijken, dan zou je daar een heel groot verlangen zien. Een verlangen? Ja, want de Heere God had hem iets beloofd. Beloofd dat hij niet zal sterven voordat hij de vertroosting Israëls gezien zal hebben. Het kindje Jezus, de borg, zijn middelaar. En daarom, met dat verlangen in zijn hart, gaat Simeon telkens weer die trappen op naar de tempel. Want wat de Heere God beloofd heeft, dat zal hij nooit meer vergeten. En dat kind, jongens en meisjes, wat beloofd is aan Simeon, ja, maar niet alleen aan Simeon, dat zal de vertroosting Israëls zijn. En dat is voor het Joodse volk, voor het volk van Israël. Maar moet je goed luisteren. Dat heil wat beloofd is aan Simeon, dat zal ook tot de heidenen gaan. En dat is tot ons. Dat is groot, want wij zijn de heidenen. En wij mogen ook delen in dat heil. En wij hebben dit kind, jongens en meisjes, ook zo nodig. Voor deze tijd waarin we leven, maar in het meeste voor straks, voor het eeuwige leven. Want onthoud het maar goed. Zonder dit kind kunnen we niet zalig sterven en eeuwig gelukkig worden. Onthoud het maar. Oh, en daarom was er in Simeons hart zo'n groot verlangen. Zo'n groot verlangen naar de vertroosting Israëls. Totdat die zou komen. Elke dag moest Simeon daaraan denken. En daarom elke keer als hij naar de tempel ging, dan was zijn hart vol van dat beloofde Gods. Maar in die tijd dat Simeon leefde, kinderen, waren er heel veel mensen die dachten eigenlijk helemaal niet meer aan die belofte van de Heere God. Ze hadden het misschien wel te druk met andere dingen, of hun hart ging er niet naar uit. Maar toch waren er nog wel gelukkig mensen die ook verlangden naar dat beloofde kind. Hier zien we bij de tempel nog iemand. Het is Anna, een oude weduwvrouw. En ze was al 84 jaar weduwe. 84 jaar geleden was haar man overleden. Dat kan je toch niet indenken, zo'n lange tijd. Ze was maar 7 jaar getrouwd geweest. En toen is haar man overleden. Toen was ze alleen. Alleen? Was Anna alleen? Haar maker was nu haar man geworden, jongens en meisjes. En weten jullie wie haar maker is? Dat weten jullie toch wel? De Heere God in de hemel. Want die heeft ons allemaal gemaakt. Dus Anna was eigenlijk niet alleen. Maar ze was gemeenzaam met de Heere God. Daar ging haar hele hart naar uit. Net als bij Simeon. Want nu was zij dag en nacht bezig om de Heere te dienen in de tempel. En er is toch geen mooier werk om de Heere te dienen met je hele hart, met je hele leven. Ach. Maar wat Simeon en Anna niet weten, wat ze helemaal niet weten, dat is dat op ditzelfde moment Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem gaan. Keizer Augustus heeft gezegd dat iedereen zijn naam op moet gaan laten schrijven. In de stad waar ze vandaan komen. En jullie weten het wel, hè? Jozef en Maria zijn nog familie van koning David. Dus ze moeten naar Bethlehem. Maar voor Maria is het wel een hele grote reis. Het is wel bijna 4 of 5 dagen lopen. Nou, dat is een eind. 4 of 5 dagen lopen? Wij kunnen ons dat niet meer indenken, hè? Maar Jozef en Maria zijn op weg. En jullie weten wel dat zij de moeder mag worden van de Heere Jezus. Dat heeft de engel Gabriël aan Maria verteld. En het zal niet meer zo lang duren of het babytje zal geboren worden. En dan is het wel een eind hoor, 4 of 5 dagen lopen. Maar Jozef zegt tegen Maria, kom, kom Maria, nog een klein stukje en dan komen wij in Bethlehem aan. En dan kunnen we een plaatsje zoeken voor de nacht om te slapen. Dan kunnen we uitrusten. Maar als ze dan in Bethlehem aankomen, kinderen, dan is het daar heel druk. Want er zijn nog veel meer mensen op reis. En als ze dan bij de herberg aankloppen, dan zegt de meneer van de herberg, ik heb geen plaats. Al de bedden die ik heb, die zijn bezet. Maar dan kijkt de meneer van de herberg, die kijkt naar Maria en die ziet wel dat Maria bijna een babytje moet krijgen. En dan zegt hij, nou, weet je, in de herberg is geen plaats. Maar ik heb een stal en de dieren zijn buiten, de stal is schoon. Daar mag je vannacht in slapen. En zo gebeurt dat ook. En in die nacht, in die donkere nacht, in die stal in Bethlehem, daar is dat grote wonder gebeurd. De Zoon van God, de Heere Jezus, is daar geboren. Daar wilde die komen. Zo laag is die afgedaald. O, jongens en meisjes, om onzentwil moest hij komen, hè? Want jullie weten het wel, hij moest komen om ons de zonde te kunnen vergeven. Anders was er geen redding geweest. Dan hadden we allemaal verloren moeten gaan. Maar nu is dat heil gekomen. En wie zal het nu bekend gaan maken dat daar het kindje Jezus geboren is? Daar zal de Heere God zelf voor gaan zorgen. Want de Heere God stuurt de engelen naar de herders. En jullie hebben gisteren in de preek gehoord dat de wijzen uit het oosten een mooie grote ster te zien kregen. Daar heeft de Heere God zelf voor gezorgd. En Simeon en Anna? Simeon en Anna, die waren ook verlangende naar dit kind. O, daar gaat de Heere Jezus ook zelf voor zorgen. Kinderen, de Heere God zorgt overal voor. Wat is dat groot? Want wat de Heere belooft, dat zal hij altijd doen. Want de Heer is een waarmaker, een moeilijk woord, een waarmaker van zijn woord. Alles wat de Heer zegt, dat is waar. En dan zal hij het ook zo aan Simeon en Anna bekend gaan maken. Als het kindje 8 dagen oud is, wordt het besneden. En dan krijgt hij zijn naam. Jezus zal hij heten. Net als Johannes, het kindje van Zacharias en Elisabeth, wordt ook de Heere besneden. De Heere wilde net zo zijn als alle andere kinderen. Zo laag wilde hij afdalen. En die besnijdenis, jongens en meisjes, die besnijdenis, dat was nou een teken van het verbond. En datzelfde teken, dat vinden wij in de doop. Wat een voorrecht. Als dat teken van het verbond op ons voorhoofd geveegd is hiervoor in de kerk, Want weten jullie, dat zal er nou nooit meer van afgaan. Ook als kinderen niet meer van de Heere wilden weten. Dan mag daar toch dat verbond, dat zit eraan vastgeplakt. Dat kan nooit iemand meer verwijderen. Wat is dat groot en wat is dat rijk. Als je binnen dat verbond besloten mag zijn. Toen de Heere Jezus 6 weken oud was, gingen Jozef en Maria naar de gewoonte der wet met hun kindje Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Voor het reinigingsoffer. Dat moesten alle ouders doen als er een kindje geboren was. En als er een eerste kindje was, een jongetje, dan moesten ze hem eigenlijk aan de Heere geven. Maar de Heere had gezegd dat ze in plaats van hun kind ook een offer mochten brengen. Het kindje Jezus was de eerstgeboren zoon van Jozef en Maria. En hij zal hier in de tempel voorgesteld worden. Jozef en Maria die waren niet rijk kinderen. En daarom kochten ze 2 duifjes om die te offeren. En die duifjes die gaven ze aan de priester in de tempel die daar aan het werk waren. Ja, in de voorhof van de tempel waren de priesters druk aan het werk. Iedere dag komen de mensen om te offeren. Iedere dag opnieuw. Maar kijk eens. Jongens en meisjes, wie klimt daar weer de trappen op van de tempel naar Jeruzalem? Oh, kijk eens, daar komt Simeon weer. Want luister eens goed, vanmorgen was er iets bijzonders gebeurd. De Heere Jezus, de Heere God was bij hem geweest. Hij voelde het in zijn hart. De Heilige Geest was bij hem gekomen. En die zorgde ervoor dat hij nu juist weer naar de tempel ging. En als hij dan de trappen oploopt van de tempel, dan denkt Simeon, wat is het toch bijzonder. Ik word naar de tempel gedreven. Zou de verlosser geboren zijn? Zou de vertroosting Israëls nu komen? O, de Heere heeft het aan hem beloofd. En als Simeon dan de tempel binnenkomt, dan kijken zijn ogen zoekend in het rond. En dan daar ziet hij Maria staan met het kindje Jezus op haar armen. En zo snel zijn oude benen het kunnen dragen, loopt hij naar Maria. Hij let nergens meer op. En dan zien zijn ogen dat beloofde kind. Zijn ogen zien het niet alleen. Nee, weet je wat er ook gebeurt, jongens en meisjes? Hij neemt het kind in zijn armen. Hij neemt het kind in zijn armen. Oh, wat is Simeon verheugd. En nu kan Simeon wel sterven. Nee, hij hoeft nog niet te sterven, maar hij kan wel sterven. En daar zingt hij van. Hij zingt, laat nu uw knecht maar sterven, Heere, want nu kan ik heen gaan in vrede. Horen jullie dat? Simeon kan heen gaan in vrede. En daar komt ook Anna bij hem. Kijk, ja, zij was dag en nacht in de tempel, dus Anna was er nu ook. Daar komt ze. En dan ziet zij het kind. En dan ziet zij Simeon staan. En Simeon zingt daar, laat nu uw knecht maar sterven. Ik kan heen gaan in vrede. En dan mag ook Anna, mag de Heere daar loven en belijden. O jongens en meisjes, dat kind daar in de tempel, dat is ook geboren voor jullie. Voor ons allemaal. Voor mij. Hij kan ons gelukkig maken. Hij kan ons een nieuw hart geven. Wie krijgen dit kind dan nodig? O, als de Heilige Geest in ons hart komt werken, dan krijgen we verdriet over al de zonden die we doen en die we zijn. En dan krijgen we dat kind nodig als borg, als middelaar. Want dat geboren kind, dat kan de schuld overnemen. Jongens en meisjes, daarom moeten jullie maar veel bidden om de Heilige Geest, of die in je hart wil gaan werken en woning gaan maken. Want we hebben ervan gezongen, hè, waarom dit kind moest geboren worden. Wij zijn misvormd door 1000 zonden. En door dit kind, wat geboren is in Bethlehemstal, kunnen we verlost worden van die zonden. Jozef en Maria, ze staan verwonderd. Maria denkt, wat zal dit zijn? Wat gebeurt er? En dan gaat Simeon Jozef en Maria zegenen. Maar dan gaat hij ook wat vertellen aan Jozef en Maria. Hij gaat vertellen dat niet alle mensen blij zullen zijn met dit kind. Want er zullen veel mensen zijn, Maria, die dit kind niet nodig zullen krijgen. Die liever maar haar eigen leven leiden en de zonde doen. Maar dit kind, Maria, zal ook heel veel mensen gelukkig maken. Mensen verlossen van hun zondeschuld. Kinderen een nieuw hart geven. Wat een voorrecht. O, Simeon, die mag er ook over gaan profiteren. En wat is profiteren? Profiteren, dat is in de toekomst kijken. Dan laat Simeon zien wat er in de toekomst zal gaan of mag gaan gebeuren. Dit kind, Maria, dat zal straks moeten gaan sterven aan het kruishout voor de zonden. Wat zal je dan een verdriet hebben, Maria? Dan is het net alsof er een zwaard door je ziel zal gaan. Och, en dan mogen Anna en Simeon, ze mogen de tempel weer gaan verlaten. En ze mogen het gaan vertellen aan alle mensen in Jeruzalem, dat de Heere Jezus is geboren. O, de Heere God in de hemel, Hij heeft gedacht. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat is die God trouw? Want Simeon mag ervan gaan zingen. Er is een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, om onze blinde ogen te openen. Vraag er maar om, kinderen.
Als Jezus nog een kindje is van 42 dagen, dan wordt hij op Maria's arm de tempel ingedragen. Op het tempelplein staat Simeon, hij heeft in zijn gedachten: eens mag ik de Messias zien, die wij zo lang verwachten. O Heer, vandaag geschiedt uw woord, nu kan ik gaan in vrede. Vandaag heb ik uw heil gezien, waar ik om heb gebeden. Dit kleine kind wil God de Heer aan alle volken geven, want in dit heil voor Israël kan heel de wereld leven.
Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.
Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden.
Ik ben het licht der wereld, die mij volgt van duizenden niemanden.
O Heere, is hij mij.
Dat ging maar net goed. Met een ruk trek Huip de keukendeur achter zich dicht. Als moeder 2 minuten eerder in de keuken was geweest, had ze gezien wat hij aan het doen was. Maar gelukkig, hij was net iets eerder. Hij steekt zijn hand in zijn broekzak en voelt aan het doosje. Zachtjes schudt hij het heen en weer. Het klinkt aardig vol. Nu snel naar school. Wat zullen zijn vrienden opkijken? Huip fietst als een van de eerste het schoolplein op. Zo vroeg is hij anders nooit. Maar vanmorgen wilde hij natuurlijk eerder in de keuken zijn dan moeder. Ongeduldig kijkt hij de straat in. Waar blijven Bart en Rick toch? Straks hebben ze nog te weinig tijd om plannen te maken. Tringeling! Verschrikt kijkt Huip op. Hé, zijn jullie daar? Eindelijk zeg. Ik sta al zo lang op jullie te wachten. Ik moet jullie iets heel moois laten zien. Kom mee, we gaan achter het schuurtje van de kleuters. Daar kan niemand ons zien. Met een nieuwsgierig gezicht volgen de jongens Huip. Wat zou Huip dit keer bedacht hebben? Al jaren zitten ze bij elkaar in de klas en zijn ze vrienden. Huip heeft al heel wat leuke spelletjes en plannen bedacht. Maar zo geheimzinnig als nu? Oh nee, zo hebben ze hem niet vaak zien kijken. Huip, zo begint Rick. Wat heb je voor moois? Sst, gromt Huip. Moet iedereen je horen? Dan hebben we zo de hele school op visite. Laten we eerst maar ongemerkt achter het schuurtje zien te komen. Juf Huizen heeft pleinwacht en die let altijd zo goed op. Na een tijdje staan de jongens achter het kleine stenen schuurtje. Huip doet nog eens extra geheimzinnig. Raad eens, wat heb ik in mijn broekzak? Wie het raadt mag morgenmiddag met mij mee naar Brienenoordeiland. Triomfantelijk klopt hij op zijn broekzak. Nou mannen, moet ik nog lang wachten? Zegt Bart, een rol snoep? Schamper kijkt Huip zijn vriend aan. Denk je dat ik voor een rol snoep wegkruip achter een schuurtje? Zeg ik dan. Geld? Mis, zegt Huip triomfantelijk. Ik denk dat ik jullie maar eens een handje moet helpen. Voorzichtig, zodat de jongens niet zien wat hij in zijn hand heeft, pakt hij het uit zijn zak. Zachtjes schudt hij ermee. Worden jullie al warm? Dan komt er een grijns op het gezicht van Rick. Heb jij? Laat zien, man. En voordat Huip kan reageren, duwt hij de hand open. Lucifer! Wauw, ik dacht het al. Mijn moeder verstopt ze altijd omdat ze bang is dat wij dan fikkie gaan steken. Trots glimlacht Huip. Ja, de mijne ook. Maar ik heb ontdekt dat ze achter wat blikken soep haar voorraadje bewaart. En vanmorgen was ik net iets eerder in de keuken. En tada, wij gaan morgen naar het eiland. Kunnen we net als een echte ontdekkingsreiziger een vuurtje maken. Mooi meegenomen met die kou. Bart heeft al die tijd niets gezegd. Aarzelend doet hij zijn mond open. Weet je, dat Lucifer verboden zijn op school? Als meester Van Damme erachter komt, nou, dan ben je nog niet jarig. Even blijft het stil. Dan kijkt Huip hem heel lelijk aan. Weet je wat jij bent? Een lafaard. Nou, als je niet durft, ga je morgenmiddag maar zitten borduren met de meisjes uit de klas. Maar pas op dat de meester niet ziet dat je een naald vast hebt. Voor de zoveelste keer kijkt Huip die ochtend naar de klok in het lokaal. Wat duurt het lang voordat het 1:30 is? Rick, die zijn vriend ziet kijken, grijnst naar hem en wrijft met zijn handen langs elkaar. Huip grijnst terug. Zijn gedachten zijn al op het eiland. Net echt zal het worden, denkt hij. Ze hebben hun brood meegenomen. Ja, op de keien langs het water zullen ze dat dan eerst op gaan eten. Misschien zien ze ook nog wat mooie schepen langs varen. Daar krijg je altijd van die mooie golven van. Daarna zullen ze vast koud geworden zijn en komt een vuurtje hen wel van pas. En misschien kunnen ze ook nog... Huip, klinkt het opeens streng door de klas. Huip schiet recht overeind. Van schrik, de meester kijkt hem vragend aan. Waar zit je met je gedachten? Ik heb al 3 keer gevraagd of jij die som even op het bord wil schrijven. Volgens mij wil jij dat graag na schooltijd doen. Nee, meester, piept Huip. Zo snel hij kan, loopt hij naar voren. Opletten moet hij, anders gaat hun middagje weg, straks aan de neus voorbij. Dankjewel, Huip, zegt de meester. Ruim allemaal je boeken en schriften maar op. Voordat we naar huis gaan, oefenen we nog even de versjes voor het kerstfeest. Uitgelaten zitten een kwartier later de jongens op een fiets. Huip slaat al rijdend Bart op zijn schouders. Tof dat je toch meegaat, Bart. Vanmiddag kunnen we elke ontdekkingsreiziger goed gebruiken. Misschien vinden we zelfs wel een schat. Bart grinnikt maar wat. In zijn hart is hij niet zo dapper. Het liefst zou hij Huip nog een keer willen waarschuwen. Maar hij weet wel hoe ze zullen reageren. Toch is hij bang. In een flits ziet hij opeens de linkerhand van zijn vader. Hoe vaak heeft hij hen al gewaarschuwd? Jongens, speel niet met vuur. Kijk eens hoe dom je vader vroeger was. Toen gaf ik al mijn geld aan vuurwerk uit. Tot die vreselijke oudejaarsavond. En dan stak vader zijn hand omhoog. Die hand waarvan hij twee vingers mist. Maar daarna kwam altijd het ontroerendste. Vader kon dan vaak zijn ogen niet droog houden. Wat een wonder dat de Heere mij heeft leren bidden met deze stompjes. Snel wrijft Bart over zijn ogen. Doe normaal, moppert hij tegen zichzelf. Straks zien de jongens het nog. Hij wil geen watje zijn. Met een hoop lawaai fietsen de jongens over de ophalbrug het eiland op. Waar zetten we onze fietsen neer? Roept Rick. Laten we maar om de plas heen fietsen, roept Huip terug. Dan kunnen we onze fietsen zo dicht mogelijk bij het water zetten. Maar pas op voor de koeien. Joehoe, roepen de anderen terug. Een mooi plekje bij de rivier is al snel gevonden. Beschut achter wat bomen en struiken kiezen ze alle drie een grote steen uit om op te gaan zitten. Zachtjes bidden ze voor hun eten en dan genieten ze van hun brood. Mijn moeder vond het niet zo goed plan dat we hierheen gingen, zegt Rick al kauwend. Bart veert wat op. Ja, waarom vond ze het geen goed plan dan? Ach, je weet hoe moeders zijn. Ze vond het veel te koud om buiten te eten. En ze was ook bang voor die koeien die hier loslopen. En, zegt Rick met een stalen gezicht, ze was bang dat ik mijn handen zou branden. Bij die laatste opmerking verslikt Huip zich zo wat. Heb jij, jij hebt toch niet verteld tegen je moeder? Grapje, zegt Rick. Ik ben niet dom hoor, anders had ik hier niet zo prinsheerlijk te picknicken. Dan had ik echt wel huisarrest gekregen. Huip lacht als een boer met kiespijn. Flauw man, ik trapte er echt in. Maar je moeder had wel een beetje gelijk. Het is kouder dan ik dacht. Laat ze maar zorgen voor een kacheltje. Hier, achter die bomen en struiken zitten we mooi uit het zicht en uit de wind. En dan kunnen we zelfs de hele rivier in de gaten houden. Kom op mannen, zoek takken en hout. Waf, zeggen Rick en Bart tegelijk. Dan schieten ze alle drie in de lach. Die Huip is ook een baasje zeg. Maar hij heeft gelijk. Als ze niet willen bevriezen, zullen ze aan de slag moeten. Ijverig speuren de jongens naar brandbaar materiaal. Na een kwartier ligt er een aardig hoopje op de stenen klaar. Plechtig haalt Huip zijn lucifer uit zijn zak. Met een zwierige zwaai steekt hij de eerste lucifer aan. Dapper komt het vlammetje langs het stokje omhoog. Snel houdt Huip de lucifer bij het hout. Jammer, zucht hij erop. Het hout is te nat. We moeten meer droog materiaal hebben. Rick grijpt onder wat struiken wat droge bladeren tevoorschijn. Misschien helpt dit. En wacht eens. Met een grijns trekt hij de geschiedenisrepetitie die hij vanmorgen moet leren uit zijn zak. Wat denken jullie hiervan? Zou dit ons helpen? Bart slaat verschrikt een hand voor zijn mond. Maar dat kun je vanavond toch niet leren? Nou en, zegt Rick en hij haalt zijn schouders omhoog. Ik zeg wel tegen de meester dat ik hem kwijtgeraakt ben. En langzaam laat hij het blad om de takken heen fladderen. Maar, stottert Bart, dan lieg je toch? Rick zegt even niets. Dan kijkt hij snel naar Huip. En dan naar Bart. Kom op Bart, doe nou niet altijd zo braaf. Het is toch voor het goede doel? Wil jij vernikkelen van de kou? Huip zegt niets. Op zijn knieën zit hij op de grond. Het brandt jongens, hoera, het brandt, kom op. Hier kunnen jullie gratis en voor niks je handen warmen. Dan doet Bart een stap achteruit. Het bange gevoel van binnen wordt steeds sterker. Het gaat niet goed hier. Ze doen steeds meer dingen die niet mogen. Eerst heeft Huip al lucifer gestolen. Ze steken fikkie. Ze verbranden een huiswerk. Hij gaat terug. Terug naar huis. Dan vinden zij maar een lafaard. Huip kijkt op en ziet de aarzeling van zijn vriend en springt op. Hij trekt Bart aan zijn mouw. Wees geen spelbreker, joh. Het is juist zo leuk met z'n drieën. Maar Bart wil echt niet meer meedoen. Hij duwt de hand van Huip weg. Wat gaan we nu krijgen, mompelt Huip. Het is echt menens bij jou, hè? Maar dat is geen afspraak. Jij gaat nu niet weg. En dan ons zeker verraden. Nee, geen denken aan. Hard duwt hij zijn vriend richting het vuur. Kom er nou gewoon bij zitten.
Maar dan...
Dan gaat alles fout. Bart, die zich schrap wil zetten, struikelt over een van de keien. En... Oh nee! Met zijn rechterarm valt hij voorover in het vuur. Dove Geeltrik! Water! Water! Huip! Doe dan! Doe dan wat! Maar wat de jongens ook doen, de vlammen zoeken razendsnel een weg over de jas van Bart. Steeds sneller, steeds verder. Help, Kermbart! Help! Heren, help! Dan wordt het zwart voor zijn ogen. Met loeiende sirenes rijdt de gehele ziekenwagen het rammelende bruggetje over. Auto's gaan opzij. Voetgangers blijven staan. Op het Brienenoordeiland sjokken twee jongens naar hun fiets. Het zijn Huip en Rick. Tranen stromen over hun wangen. Hoe zal het met Bart zijn? En wat moeten ze thuis zeggen? Zonder veel te zeggen fietsen de vrienden naar huis. Bij school gaan ze elk een andere kant op. Huip gaat opeens sneller fietsen. Naar huis, naar moeder wil hij. Oh, had hij maar nooit. Wild fietste hij de tuin in. Gooit zijn fiets tegen de schutting en rukt de keukendeur open. Ah, Huip, zegt moeder. Wat ben je vroeg? Was het toch te koud? Maar voordat moeder haar zin af kan maken, schuift Huip met een wilde beweging het doosje lucifers over de tafel heen naar haar toe. Dan laat hij zich op de keukenstoel vallen. Legt zijn hoofd in zijn handen en huilt met snikkende uithalen. Bart, vuurtje, ziekenwagen, mijn schuld. Moeder kijkt met grote ogen verwonderd toe en pakt een glas water. Hier, Huip, neem een paar slokken en probeer wat rustig te worden. Je maakt me helemaal zenuwachtig. Wat is er toch gebeurd? Huip drinkt wat water, haalt diep adem, wrijft een paar keer langs zijn ogen en vertelt dan met schorre stem alles aan moeder. Jongen toch, mompelt moeder als hij uitverteld is. Jongen toch. En dan trekt ze Huip stevig tegen zich aan. Laten we samen de Heere bidden om uitkomst. In het ziekenhuis wordt Bart langzaam wakker. Hij knippert eens met zijn ogen. Waar is hij toch? Wat is er met hem gebeurd? Opeens schieten de herinneringen weer door zijn hoofd. Het eiland, de lucifer. En toen die erge val, waar zou hij verbrand zijn? Bart probeert zich voorzichtig omhoog te drukken. Maar dat gaat bijna niet. Gelukkig gaat net de deur open. En een zuster komt binnen. Zo vriend, ik kom geloof ik net op tijd. Wat fijn dat je weer wakker bent. Ik ben zuster Evelien. En ik kom je vanavond helpen. Maar, begint Bart. Waar ben ik precies? En wat heb ik? Wat een vraag, lacht de zuster. Je bent in het Maastad ziekenhuis. De ambulance heeft jou hier gebracht. Maar daar heb jij niets van gemerkt. Door je val ben je bewusteloos geraakt. En de broeders hebben je een slaapmiddel gegeven, zodat je niets zou voelen en merken. Maar dat is nu uitgewerkt. Bart, probeer eens. Kun je in je handen knijpen? Met gespannen gezicht doet Bart wat de zuster vraagt. Gelukkig, het lukt. Opgelucht haalt ook de zuster adem. Ik denk dat jij heel dankbaar mag zijn, Bart. Je hebt wat lichte brandwonden, maar zo te zien kun je je handen nog gebruiken. Je jas heeft de meeste vlammen tegengehouden. Ook heb je door het vallen een wond aan je hoofd. Maar het had veel erger kunnen zijn. Ja, zegt Bart zachtjes. De Heere heeft mij bewaard voor erger. En dan blijft het even heel stil in de ziekenkamer. Dan eit zuster Evelien hem over zijn hoofd. Je bent dapper, zegt ze. Ik ga snel je ouders opzoeken. Ze hebben de hele tijd aan je bed gezeten, maar ze zijn net een kopje koffie aan het drinken. De volgende dag mag Bart al mee naar huis. Vader heeft hem zelf in de auto getild. Bart vond het maar raar. Aan zijn benen had hij toch niets. En hij is toch al zo groot. Maar vader was onverbiddelijk. De eerstkomende dagen gaan we je verwennen, had hij gezegd. Punt uit. Maar Bart had de tranen in vaders ogen wel gezien. Het was toch wel heel fijn om door vaders sterke armen thuis op de bank neergelegd te worden. Het leek wel een feest toen hij thuis kwam. Voor het raam hing een slinger. Die hadden zijn zusje snel gemaakt. En op tafel stond een bos bloemen. En moeder had zelfs gebakjes gehaald. Toen de kleintjes naar bed waren, hadden vader en moeder met hem gepraat. Bart had alles verteld. Van de lucifer, van de plannen, van het eiland, van zijn bangheid. Maar ook dat hij geen lafaard wilde zijn. Ze hadden hem helemaal uit laten praten. Toen werd vader heel ernstig. Bart, wat Huip en Rick fout hebben gedaan, daar gaan wij niet over praten. Dat zullen hun eigen ouders met hen doen. Maar Bart, wat kun jij zelf van deze geschiedenis leren? De Heer heeft je een roepstem gegeven. Gelukkig is het goed afgelopen. Maar voel je ook dat de Heer iets tegen jou hiermee wil zeggen? Jij hoeft ons hier geen antwoord op te geven. Maar mama en ik hopen dat je er wel met de Heer over spreekt. Wat zou het een wonder zijn als de Heer dit ongeluk wil gebruiken om jou aan zijn voeten te krijgen? En toen kon vader zelf even niet meer verder praten. Het is maandagochtend, de eerste dag van de kerstvakantie. Zenuwachtig zit Bart voor het raam naar buiten te kijken. Zijn armen doen soms nog wel gemeen zeer. Maar de medicijnen helpen wel. Ook de wond op zijn hoofd geneest goed. Nee, daar maakt hij zich niet zenuwachtig over. Maar wel over het bezoek wat hij zo krijgt. Ja, daar ziet Bart ze al aankomen om de hoek van de straat. Maar wat fietsen ze langzaam. Bart moet er gewoon om lachen. Zullen ze net zo zenuwachtig zijn als hij? Hij weet ook niet zo goed wat hij moet zeggen. Dan staan ze in de kamer. Huip en Rick. Huip, die altijd zoveel praatjes heeft, staat bedrempeld naar de grond te kijken. Rick duwt hem verder de kamer in. Kom Huip, geef dan. Dan doet Huip een stap naar voren. Oh ja, het cadeau. Aarzelend steekt hij zijn hand uit naar Bart. Bart, we hebben er heel erg spijt van. En we zullen nooit meer met vuur spelen. En je had gelijk, we waren echt heel dom. Huip wordt steeds roder. Genoeg, zegt Bart. Ik ben net zo goed dom geweest als jullie. Ik wilde net zo stoer zijn als jullie. We hebben alle drie onze les geleerd. Laat nu maar eens zien wat er in het pak zit. Toch geen borduurwerkje, hè? En dan schieten ze alle drie in de lach. 5 minuten later zitten 3 hoofden gebogen over het bouwpakket wat Bart heeft gekregen. Het is vrijdagmiddag. Kerstfeest van de zonneschool. In een van de banken van de kerk zitten 3 jongens op een rij. De middelste jongen heeft een pleister om zijn hoofd en zijn handen zitten in het verband. Aandachtig luisteren naar het verhaal wat de meester vertelt. Zo mooi als hij kan vertellen van Jozef en Maria die geen slaapplaats in de herberg kregen. En van de herders in het veld van Efrata. Daar hielden ze de nachtwacht over hun kudde. Bij een groot vuur. Vuur dat licht en warmte gaf. Ongemerkt geven de jongens elkaar een duw. Net als zij toen op dat eiland. Maar nee, dat hebben ze elkaar plechtig beloofd. Dat doen ze niet meer. Nooit meer. Het was verkeerd om te stelen. Om te liegen. En om ongehoorzaam te zijn. Ja, zo besluit de meester zijn verhaal. De herders hadden geleerd dat ze zondige mensen waren. Zondige mensen die een zaligmaker nodig hadden. Ze mochten het door genade leren zingen. Looft hem, die u, al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het ook zij, genadig wil vergeven. Zachtjes zingen Bart, Rick en Huip het versje mee. Jij ook?
Zo, jongens en meisjes, we zijn weer gekomen aan het einde van onze kerstfeestviering. En dan is het altijd de gewoonte om nog een aantal mensen te bedanken. Allereerst willen we de dominee hartelijk bedanken voor het verzorgen van de opening, ook dit jaar weer. De organist, ook heel hartelijk bedankt voor het bespelen van het orgel en het begeleiden van de liederen. De commissie van de zonderschool, ook de koster willen hartelijk bedanken voor de goede zorgen. De vertellers, vertelsters moet ik eigenlijk zeggen. Het muziekgroepje, jullie ook heel hartelijk bedankt voor het meewerken aan deze kerstfeestviering. En ook degenen die thuis met ons verbonden waren, u ook hartelijk bedankt. En u voor uw aanwezigheid. Ook willen we dit jaar wat mensen bedanken die een gift hebben gegeven. Ook heel hartelijk bedankt daarvoor. Nu hebben jullie allemaal een boekje gekregen. En dan gaan we straks natuurlijk naar huis. En dan is de bedoeling dat jullie allemaal je boekje meenemen. Dus niet laten slingeren. Want dan moet de kosten straks heel de kerk nog door om alle boekjes op te ruimen. Dus netjes straks je boekje meenemen. Voor de kinderen die niet op de zonderschool zitten, is er bij de uitgang nog een klein zakje met nog een verrassing. Dan willen we als laatste onze handen gaan vouwen, onze ogen gaan sluiten. En dan gaan we de Heere boven alles danken. Eerbiedig. Opnieuw hebben we onze handen gevouwen, heren, en onze ogen gesloten. En hebben een lijstje voorgelezen van mensen die we hebben willen bedanken. Maar als allerlaatste, heren, willen wij boven alles uit u, de Heere, danken. Want u was het, heren, die ons vanmorgen wakker deed worden. En u was het die ons hier bracht, de krachten gegeven hebt om de opening te verzorgen, het orgel te bespelen, vertellingen te doen. Ja, Heere, u was het die ook vanmorgen uw boodschap uit deed gaan. Dat Heere Jezus Christus de hemelse heerlijkheid hebt willen verlaten. Mens geworden is. Net zoals wij zijn. Maar zonder zonde. Opdat wij kinderen, kleine kinderen, grote mensen, een nieuw hart kunnen krijgen. Heer, en dan mogen we straks, als u het geeft, naar huis gaan. En dan bidden en smeken wij het van u, Heer. Dat we naar huis mogen gaan, zoals Simeon. In vrede. Vrede met u, die alle verstand bovengaat. Want, Heer, dat wij weten mogen, dat wij met een oog van het geloof hem mogen aanschouwen. De vertrooster Israëls, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ja, Heere, dat wij naar huis mogen gaan met de bede. Heere, wees Gij mijn borg. Wil U al het zondige en het verkeerde wat ons heeft aangekleefd vergeven. Met ons gaan als wij huiswaarts keren. En ons voortdurend, Heere, met Uw trouwe zorg omringen. Opdat er in ons aller hart en leven het mag zijn, Heere, waar de dichter van heeft gezongen. Het blij vooruitzicht dat mij streelt, dat wij eenmaal zonder zonde u mogen aanschouwen. Om u eeuwig daarvoor te mogen danken. Hoor en verhoor ons zo, Heere, uit enkel genade alleen. Om dat kind, de Heere Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. Dan wil ik nu graag de juffrouws en de meesters vragen om te gaan uitdelen. Als iedereen weer op zijn plaats gaat zitten. Dan gaan we met elkaar nog het Ere zij God zingen en dat doen wij indien mogelijk staande. Thank you. en ieder wel thuis.